Dit is de Hartverzachtcast, de podcast van Hartverzachters. En mijn naam is Stefan Lam. Ik ga in gesprek met wetenschappers, deskundigen en ervaringsdeskundigen om te ontrafelen waarom we ons online gedragen zoals we ons gedragen. En wat kunnen we zelf doen om het online weer een beetje prettiger en leuker te hebben? Dit is aflevering 2 van de Hartverzachtcast. Online worden we voortdurend door van alles beïnvloed. Hoe werkt online beïnvloeding? En hoe kunnen we hier beter mee omgaan? Hey Tom.
Hey Stefan.
Welkom bij de Hartverzachtcast.
Leuk. Dank voor de uitnodiging.
Wat doe jij? Wie ben jij? Stel je voor.
Nou, ik ben eigenaar van Sue en Sue and the Alchemist. Dat zijn eigenlijk twee bedrijven die gespecialiseerd zijn in het toepassen van de psychologie van gedragsverandering, beïnvloeding en overtuiging op het verbeteren van producten, het verbeteren van marketing en het verbeteren van reputatie. Dus ik werk voor overheden rond het positief beïnvloeden van burgergedrag of het verbeteren van burgerervaringen. Ik werk voor heel veel bedrijven rond het verbeteren van hun producten en diensten en klantervaring. En voor politieke partijen rond uiteindelijk ervoor zorgen dat mensen voor die partijen stemmen.
Ja, dat klinkt meteen ook wel een klein beetje eng, hè? Je bent gedrag aan het ontwerpen of gedrag aan het veranderen.
Ja.
Wat,
Nou ja,
word ik beïnvloed?
Zeker. Kijk, natuurlijk, dit is bijna altijd de eerste vraag die je krijgt. En die vraag die gaat eigenlijk over, wat is het verschil tussen gedrag veranderen en manipuleren? En er zijn uiteraard een paar antwoorden op. De eerste is dat in professionele communicatie, elke professionele communicatie heeft tot doel om uiteindelijk gedrag te beïnvloeden. Sterker nog, eigenlijk, elke privécommunicatie heeft dat doel. En elke professional die zich bezighoudt met professionele communicatie, die hoort eigenlijk te snappen hoe dat... Ja, wat het effect is van woorden op hoe dat mensen denken, hoe dat een overtuiging ontstaat of wat er nodig is om gedrag te veranderen. Dus in die zin is het elke professional wiens opdracht het is, wie geld krijgt om via communicatie gedrag te beïnvloeden, die hoort eigenlijk die psychologie van beïnvloeding te snappen. Dat is één ding. Tweede ding is dat het absoluut waar is dat juist degene die het meest schaamteloos en het meest scrupuleus zijn in het toepassen van die psychologie, over het algemeen wel degene zijn die ze voor het slechte gebruiken. En dan is inderdaad de vraag van, is die kennis slecht? Of moeten we een heel duidelijk onderscheid maken tussen degene die kennis gebruiken om mensen te manipuleren versus degene die kennis gebruiken eigenlijk om mensen te helpen om positieve keuzes en beslissingen te maken? En voor ons, in mijn bedrijf of onze bedrijven, is dat een heel belangrijk leidmotief. Wij gaan nooit werken voor populisten om eigenlijk mensen hun angsten en hun emoties te manipuleren zodat ze uiteindelijk... negatief gaan stemmen of tegen hun eigen belang gaan stemmen. Wat we wel doen, is we gaan kijken van hoe kunnen we door een beter begrip van hoe dat ons brein werkt en hoe dat mensen denken en beslissen, kunnen we hen tot positieve gedragsverandering aanzetten. En dat is voor ons altijd een superbelangrijk criterium in wat is eigenlijk het soort opdracht die je aanneemt. Zeg je nee tegen een opdracht? Bijvoorbeeld als een tabaksbedrijf aanbelt. We hebben dat trouwens al gedaan. We hebben letterlijk een go and fuck yourself mail gestuurd. Het is wel belangrijk van het klinkt als een soort dodgy, duistere wetenschap. Maar de belangrijkste vraag is, wat doe je ermee? Wil je mensen tot positief gedrag aanbeletten, waar ze in hun eigen lange termijn belang uiteindelijk voordeel uit te halen, of wil je ze gewoon manipuleren om ze te misbruiken? Een heel belangrijk onderscheid.
Ja. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar de inhoud van die go and fuck yourself mail. Maar dat even terzijde, want ik wil het hebben over online beïnvloeding. Want wij worden online natuurlijk ook voortdurend beïnvloed. En je hebt het net al over, jij kan het op een slechte manier aanwenden.
Ja.
Ja, volgens mij worden we niet heel erg positief beïnvloed op dat smartphone in onze broekzak.
Nee, totaal niet. Het zijn gewoon echt hypergedesigned verslavingsmachines. Als de vraag zou worden hoe online beïnvloed, ik denk eerlijk gezegd dat we op drie niveaus totaal gemanipuleerd worden. Je hebt het eerst op technologisch niveau. En dat is inderdaad door die toestelletjes die we in onze broekzak hebben. En in feite, de wil, de drive, het belang van die technologie is om onze aandacht zoveel mogelijk te kapen, zodat we zoveel mogelijk tijd presteren op die toestellen. Want elke app, elke dienst die op die smartphone staat, dienstverdeelmodel is het kapen van onze aandacht voor hun producten. Dus die toestellen zitten echt vol met prikkels die constant erop gericht zijn om onze aandacht weer te trekken, om ons af te leiden, om ons kwaad te maken, om ons verslaafd te maken. Dan heb je op tweede niveau, is op inhoudsniveau. En dan zie je eigenlijk ook dat er zoveel ontzettend... in feite, ik zeg altijd, het internet heeft een soort Frankenstein-huwelijk tussen data science en behavioral science gecreëerd. En dat heeft een soort monster gecreëerd. Want als je 100.000 experimenten op één dag kan doen, en dat koppelen data-experimenten, en dat koppelen aan psychologie, ja, dan krijg je eigenlijk een soort perfecte storm, waarin dat de algoritmes perfect weten wat nodig is om ons kwaad te maken, om ons terug te laten komen, om ons verslaafd te maken. En dus zie je op inhoudelijk niveau dat we niet alleen die content krijgen die past bij onze overtuigingen, maar dat we dan ook nog eens constant, ook op contentniveau, die zo gedesigned wordt dat je eigenlijk meteen, ik noem het vaak de lege calorieën, dat je eigenlijk meteen gedwongen wordt getriggerd wordt om naar ophefmakende content te creëren. Dus ook daar zit het vol met manipulatieve psychologie. En dan heb je tenslotte ook nog eens op, dus naast technologisch niveau en inhoudelijk niveau, heb je ook nog eens op tribaal niveau een enorme radicalisering. Namelijk, iedere auteur, en zeker auteurs met een bepaalde politieke overtuiging of politiek standpunt, ja, die hebben er alle belang bij om hun achterban te mobiliseren en te activeren. En intussen heeft het algoritme ontdekt, en hebben intussen ook de online manipulators ontdekt, dat de allerbeste knop om mensen in beweging te krijgen is om ze kwaad te maken en om ze een vijand te geven en om hun angsten en hun frustraties helemaal uit te buiten, want dat is als een soort mentale heroïne spuit. En dus ja, dit is redelijk, ik ben daar redelijk pessimistisch in, sinds we aan het infuus van mobiel en het internet liggen, zitten we eigenlijk echt aan een soort verslavingsmachines die langs alle kanten ons proberen hoekt te maken.
Ja, en ik herken het zelf ook. Hè. Jouw eerste, die technologische, die smartphone. Nou, hoe vaak ik dat ding niet uit mijn zak haal en erop kijk, terwijl er nou helemaal niks nieuws te vinden is. Of onzin. Ja, ik merk het gewoon zelf ook. En ik merk het aan mensen om me heen ook. We zijn echt hoekt aan dat apparaat. Ja. Ik heb daar zelf ook, en jij weet ik, ook een boek over gelezen van onze grote vriend Neer Eyal. Dat heet ook Hooked. Ja. En die heeft ook beschreven hoe technologiebedrijven welke slimme trucs ze kunnen toepassen om ons nog maar en nog maar en nog maar verslaafder te maken.
Ja, absoluut. En het er zijn er een paar mechanismes. Hè. Je hebt inderdaad in de eerste plaats de verontwaardiging gaan intappen. Dat is wokeness en Black Lives Matter, dat werkt als een rode lap op een stier op een rechterkant van het spectrum. En hoe meer je mensen aan het andere kant van het spectrum kan voeden met de verontwaardiging van het andere kamp, hoe meer ze terugkeren, hoe meer kwaad ze zijn, hoe meer ze de behoefte hebben om telkens opnieuw gevoed te worden met content van een eigen kamp. Dus Dat is een heel belangrijk mechanisme. En een tweede is beloningsmechanisme, is dopamine. Er is een stofje in onze hersenen die gewoon verslaafd is aan beloning. En social media die geven ons constant kleine dopaminebeloningen. Zo van even een leuk likeje of even een persoonlijk berichtje van iemand. En we zijn constant op WhatsApp aan het kijken van we hebben weer een berichtje gehad. Of is er weer een leuk plaatje verschenen op Instagram. Of is weer een fantastisch videootje verschenen op TikTok. Het zijn continu die kleine beloningsshotjes en die maken ons totaal verslaafd.
Ja, en eigenlijk worden we helemaal niet beloond.
Nee, Nee, ja, het zijn lege calorieën, wat ik net zei. Dat is het probleem. Dat is net als met drugs. De gelijkenissen zijn ook op fysiologisch niveau heel treffend. Met drugs is het bepaald moment ook zo. Je hebt er steeds meer van nodig om nog hetzelfde te voelen. Ja, dat geldt voor smartphoneverslavingen ook.
Ja, ja, we willen heel de tijd gevoed worden. Hè? En we worden gevoed met een hoop boosheid en verontwaardiging. Ja. En dat vind ik wel jammer, hè? Want toen social media een beetje startte, toen vond ik het zelf een soort hippie platform. Hè? Ja. We gingen allemaal elkaar een beetje helpen. En we zeiden durf te vragen. En dan gingen we elkaar antwoorden geven en elkaar ondersteunen. Nou, dat lijkt voor een groot deel, lijkt dat wel weg. Al merk ik in de wat kleinere gemeenschapjes, hè, de kleinere groepjes waar ik zit. Of bijvoorbeeld de WhatsApp-groepen. Nou, daar zie ik het gelukkig nog wel een beetje bestaan. Ik weet niet of jij dat ook zo ziet.
Ja, totaal. En dat is dus het probleem, is dat de publieke ruimte is totaal vergiftigd door het feit dat er gewoon te veel grote machtige partijen alle belang hebben met ophef en verontwaardiging en radicalisering. Maar in de kleinere gemeenschappen zie je wel dat we wel degelijk... Je kan met een kleinere groep van mensen die elkaar kennen, die niet anoniem zijn, heb je ook gewoon te veel reputatie op het spel staan voor slecht gedrag. En dan zie je veel meer het vermogen om elkaar te helpen. Wat mij altijd heeft opgevallen, is dat LinkedIn zo'n beetje zo'n medium is die lange tijd wel altijd een beetje die ophefmachine die Twitter wel is. Ik ben ook gestopt met Twitter. Maar die dynamiek wel altijd wat ontsnapt heeft. En de laatste tijd begint me wel steeds meer te ergeren, omdat je ziet nu ook dat ook LinkedIn lijkt nu niet te ontsnappen aan mensen die gewoon heel goed zijn aan content zo te ontwerpen dat die heel goed scoort in LinkedIn. Er was één artikel laatst waar ik echt helemaal woest van werd. En misschien herinner je nog dat die ophef die was rond Johan Derksen, die had verteld dat hij ooit is dat hij een vrouw helemaal stom dronken gevoerd had. En dan hadden ze voor de lol een kaars erin gestopt. En er was een ontzettende ophef over. En een week later zag ik ineens in LinkedIn had het algoritme mij een artikel voorgeschoteld die duizenden likes had. En er was iemand die het verslag deed alsof zij die vrouw was. Maar dat was in feite gewoon een soort juriste die echtscheidingsjurist is en of slachtofferhulp verkoopt. En ik dacht van, dus eerst denk je van, holy fuck, dat is het verslag van die vrouw. Maar toen bleek het eigenlijk puur ontzettend slim algoritmisch geschreven content te zijn om je emotie uit te buiten. Ik vond het echt het meest walgelijke misbruik van die emotie die je maar kon vinden. En toen dacht ik, LinkedIn is gewoon ook intussen naar de kloten.
Ja, het is wel interessant, hè, want het lijkt wel of de gewone man, hè, iedereen, nu veel meer begrijpt hoe we anderen kunnen beïnvloeden. Hè, ja. Dus online kunnen beïnvloeden. En daar ga je allemaal van dit soort dingetjes krijgen. Dat zie je ook soms een beetje uitwerken. Dan werkt dat een periode en dan stappen ze weer over. Of stappen we weer over, laat ik eerlijk zijn. Ik zal het zelf ook wel eens doen. Stappen we weer over naar het volgende trucje. En we gaan van trucje naar trucje naar trucje. En op die manier weten we elkaar vaak ook boos en verontwaardigd te maken over bepaalde onderwerpen.
Ja. En terwijl we met z'n allen die trucjes toepassen, vergiften we eigenlijk de publieke ruimte. En keren mensen uiteindelijk gewoon gedesillusioneerd het hoofd ervan af, omdat ze denken van ja, hier word ik echt niet gelukkig van continu maar dat verontwaardigde beest in de bek te kijken.
Een voorbeeld wat ik ook had, die ik echt regelmatig terug heb zien komen, is die van Sylvana Simons.
Ja, arme Sylvana.
Die zou Nederland verlaten als Zwarte Piet zou blijven in Nederland. In mijn nabije omgeving zie ik dat steeds weer gedeeld worden. Ik zie dat steeds weer terugkomen.
Ja.
Dat bericht, dat blijft een soort, die houdbaarheidsdatum van dat bericht, dat blijft. En dat blijft maar rondzweven. Toen ben ik dat dus uit gaan zoeken en heel simpel even googelen. En ik kwam dus achter van, dat heeft ze nooit gezegd.
Nee, klopt.
En daar zie je dus dat, wat jij net ook zei, dat een platform, Eigen Volk Eerst, die was daar dus mee gestart om dit bericht de wereld in te helpen. En mensen reageerden erop als, alweer.
Ja.
En die hebben dus niet door dat alleen al door te reageren op dat bericht, ze het opnieuw weer gaan aan het verspreiden zijn in hun omgeving.
Ja.
En het uiteindelijk ook aan hun naam plakken.
Ja, 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 zeker. En dit heeft natuurlijk wat hierachter zit. Ah, je kent het verhaal ook. En ik denk dat het belangrijk is om ook eens één stap achteruit te zetten en ons af te vragen van wat is eigenlijk de rol van informatie? En wat is de rol van content op het internet? En het grootste misverstand die we hebben, en dat was een beetje de illusie die zo wat, ja, die oude internethippies die jij en ik zijn en die de eerste jaren nog meegemaakt hebben. Wij kochten het verhaal van cyberspace en van de digitale gemeenschap en de digitale stad. En wij geloofden dat het internet een instrument van bevrijding en van de kracht van de netwerken zou zijn enzovoort. Maar wat we eigenlijk langzamerhand gaan ontdekken zijn, is dat mensen, de meeste mensen zijn eigenlijk niet op zoek naar nieuwe kennis. Ze zijn eigenlijk niet op zoek naar informatie die hun beeld, hun overtuiging, hun beliefs bijstellen. Eigenlijk, iemand verwoordde het laatst heel mooi, en dat vond ik eigenlijk een heel mooie metafoor. Ze zei, de manier op dat ons brein werkt, is eigenlijk niet dat wij op zoek zijn om naar nieuwe inzichten om ons beeld van de realiteit te veranderen. Het is eigenlijk meer zo dat we martelen de feiten tot op het punt dat ze ons de feiten vrijgeven waar we eigenlijk naar op zoek zijn. En we zijn eigenlijk constant op zoek naar confirmatie van onze overtuigingen. En nu, wat gebeurt er als dat berichtje van Sylvana Simons verspreidt, dat zij Nederland zou verlaten als Zwarte Piet zou verdwijnen? Ja, dat is gewoon een soort feit waar een ontzettende markt voor is, omdat nu eenmaal mensen een hekel hebben aan Sylvana en het een fantastisch verhaal vinden. Dat als we het dus lang genoeg volhouden, dan krijgen we ook effectief het land uit. En dan vinden we dat past zo met zoveel mensen hun belief, dat het dus eigenlijk meer een feit is die een behoefte bedient. En daardoor komt die telkens terug, omdat er gewoon een ontzettende markt is voor dat verhaal. Een ontzettende behoefte en een ontzettende vraag. En dat is gewoon het pijnlijke eraan. En daardoor ben ik er ook heel pessimistisch over, is dat we hebben zo'n behoefte aan de kennis en de feiten die onze tribale overtuigingen versterken, zeker in een land dat dan ook nog eens steeds meer mensen zich het gevoel hebben dat de economie niet meer werkt voor hun, maar alleen nog maar voor een kleine groep. Waardoor dat er een enorme behoefte voelt om ook tot een groep te behoren die quote-unquote het anders zien. En er is een enorme voedingsbodem daardoor voor kwade feiten, verontwaardigde feiten, besmeuren van de vijand, de vijand steeds meer afzetten als een grotere bedreiging. Ja, ik heb vrienden die in de Tweede Kamer zitten. Ik heb echt medelijden met ze. Die zijn er met een enorme drive om iets te mogen betekenen voor het land ingestapt. Ja, en die moeten nu eigenlijk steeds meer gewoon, die worden steeds cynischer, omdat ze ook steeds meer op persoonlijk niveau steeds harder bedreigd, vernederd en beledigd worden. Ik denk echt van, je zou gek moeten zijn om nog te willen het land te dienen, want ja, je kan een tienvoud verdienen in de privésector zonder constant gewoon al die bagger over je heen te krijgen.
Ja, nou, ik heb waardering voor die mensen die daar zitten. Ik heb er laatst eentje gesproken, Lisa van Ginneke, die werd zo zwart gemaakt en kreeg zoveel over zich heen, dat ze Twitter ook verlaten had. En ik had nog wel zoiets van, joh, blijf, hè, laat het voor je werken. Aan de andere kant begrijp ik ook heel goed van, ja, hier ga je wakker van liggen. En is niet oké. Okay.
Nee, absoluut niet. Absoluut. Daar kunnen we misschien straks nog even over hebben. Van, wat zou dan ingrepen kunnen zijn om het beter te maken? Maar...
En ik denk zelf, hè, om het beter te maken, moeten we ook begrijpen van wat er nou eigenlijk met ons gebeurt. En ja, heb jij nog wat voorbeelden? Wat gebeurt wij gewoon, de mensen die op Twitter, LinkedIn, Mastodon, Instagram Mastodon? Zitten?
Wat is dat?
Ja,
vraagt opa.
Mensen die gevlucht zijn. Ja, zitten mensen die gevlucht zijn voor Twitter. Ja,
oh, okay,
die hopen daar weer de hippie omgeving te krijgen. Dat weet jij wel.
Oh, nee, maar, nee. Te gek.
Nee, echt niet?
Oh, nee, okay. Er nog nooit van gehoord.
Oh, ja, dat is weer... Ja, dat, nou ja, Nou, daar gaan we het andere keer ook nog wel een keer over hebben.
Leuk.
Maar ja, de platforms die blijven maar komen. Hè? En om te begrijpen, wat komt er allemaal op ons af? Kun jij nog meer, wat meer duiding geven? Hoe worden wij beïnvloed?
Nou ja, we worden massaal beïnvloed. En kijk, er was al een soort Frankenstein-huwelijk door data science en behavioral science te combineren.
Kan je dat nog eens duiden?
Data science, zeker.
Behavioral science?
Nou, Facebook heeft 3 miljard gebruikers. Dat betekent dat zij in principe duizenden experimenten per dag kunnen doen op een enorm grote populatie, zodat zij met zekerheid kunnen kijken van, goh, als we dit doen, of als we deze trigger geven, of als we deze boodschap sturen, dan zien we letterlijk in onze data dat mensen langer op ons platform blijven. Dus bijvoorbeeld, Facebook weet perfect dat als jij je status-update verandert, dat jij een enorme behoefte hebt aan erkenning. Want anders zou je die status van it's complicated naar in relationship niet veranderen. Dus wat doen ze? Ze gaan gewoon dagen aan een stuk jouw feed voeden met jouw status-update, zodat die reactie uitlokken van anderen. En dan weten ze van dat als we maar voldoende reacties verzamelen, dan is iemand al meteen helemaal hooked op Facebook. Soms, ander voorbeeld, WhatsApp, of nee, wat is het? Ja, vroeger was het Facebook, maar ja, intussen zit steeds minder mensen op Facebook. Maar Facebook ging ook af en toe gewoon een tijdje wachten met de notificaties, als er een nieuwe notificatie was, om die naar je te sturen, zodat je eigenlijk nooit wist wanneer er een notificatie komt. En juist die, wat heet, variabele beloning zorgt ervoor dat we nog meer verslavingsgevoelig worden. Namelijk, dat is een beetje zoals met een slotmachine. Je weet niet wanneer de beloning komt, dus je wordt steeds verslaafder aan de slotmachine. Dus het probleem is, om op jouw eerdere vraag te beantwoorden, van moeten we niet veel meer die trucs begrijpen? Ja, ik ben er vrij pessimistisch over. Zelfs als we ze begrijpen, dan nog is die derde superkracht van behavioral science en data science gecombineerd met artificiële intelligentie, ja, dat is gewoon een oneerlijke strijd die wij aan het strijden zijn. Dus zelfs al zou je willen zeggen, ik wil niet geradicaliseerd worden, moet je de strijd dan gaan tegen een toestel die continu je aandacht probeert te kapen, apps die constant weten op welke verleidingsknoppen ze moeten drukken, en dan ook nog eens verleiders langs alle kanten die je proberen kwaad te maken om ze in hun kamp te krijgen. Combineer dat met dan ook nog eens algoritmes die perfect geleerd hebben wie welk content moet krijgen met de grootste kans om ze verslaafd te maken. Ja, probeer daar nog eens de strijd tegenaan te gaan. Dus de enige oplossing is afkicken. Ik heb alle notificaties op mijn telefoon uitgezet. Dat beschermt mij al een stuk. Ik heb Facebook ben ik vanaf gegaan. Instagram heb ik van mijn telefoon verwijderd. LinkedIn heb ik wel nog. Maar probeer ik eigenlijk... Ik heb die op pagina 4 van mijn smartphone gezet, zodat ik niet constant de neiging heb om naar LinkedIn te gaan. Je moet jezelf beschermen. Maar wie heeft zoveel inzicht en know-how dat hij eigenlijk snapt dat datgene wat hij lekker vindt, namelijk dat constant geprikkeld worden, dat eigenlijk niet goed voor hem is. En we zien een enorme stijging van een gevoel van eenzaamheid en depressie. Ja, je moet niet ver zoeken waar die vandaan komt. Dus het is ook echt een maatschappelijk groot probleem aan het worden.
En jij persoonlijk, want jij weet dus heel goed in hoe het in elkaar steekt. Je doet allemaal trucjes voor jezelf om het voor jezelf beter te maken. Dus minder naar dat apparaat te grijpen.
Ja.
Werkt het dan voor jou, die stappen die je maakt? Of heb jij nog steeds dat je af en toe naar dat ding grijpt?
Het werkt, maar ja, wat ik heb drie ondernemingen. Wat ik nu... Kijk, het is een beetje van pest naar cholera. Want nu heb ik Signal, WhatsApp.
Ja.
Die twee kanalen alleen al zitten ongeveer... Ja, per dag op elk kanaal 20 verschillende chats. Dan heb ik e-mails, daar zijn er ongeveer 50 van per dag. Dan hebben we ons samenwerkingsplatform, wij gebruiken Wimi, een Europees soort collaboration platform op alle projecten en ook voor de management dingen op. Daar komt ook een stroom van communicatie op. Dus wat ik wel probeer te doen is, ik heb het opgegeven om te proberen naar zero inbox te gaan. Af en toe haal ik eens de grote kuis door elke e-mail die ik nog niet beantwoord heb. En dat ik denk van ja,
niks staat in brand. Het is een maand oud, dus ik kan hem eigenlijk ook gewoon nu deleten. Dus ik zet de notificaties uit. Ik probeer mezelf niet gek te laten maken door de mailbox. Ik negeer steeds meer conversaties, omdat het gewoon anders niet bij te houden is. En wat wij 's avonds bijvoorbeeld thuis doen, is als ik thuis kom, gaat de telefoon onder een stolp. Dat doen we allemaal. En dan spenderen we gewoon tijd met elkaar. En dat was even afkicken in het begin, maar dat betaalt zichzelf gewoon terug. Zelfs al kijken we samen naar tv, dan nog zijn we iets gewoon samen aan het doen.
Ja, zo'n stolp. Ik zag ook dat er producten op de markt zijn waar je dan je telefoon in kan leggen met een soort slotje en een timer erop.
Dat klopt.
Ik ben bang dat ik hem dan openbreek.
Ja, ik heb niet die met een timer en een slot gepakt, omdat ik dacht van laat ons ook even proberen elkaar accountable houden. Maar dit is wel een heel interessant uitstapje naar de psychologie van geluk. We zijn ook redelijk veel mee bezig. En er zijn eigenlijk... geluk is eigenlijk niks anders dan een aantal hormonen. Je hebt dopamine, serotonine, oxytocine en endorfine. En eigenlijk wat al die, die social media dingen, die produceren constant dopamine. En dopamine is gewoon een soort het genotshormoon, het bevredigingshormoon. En dus dat is het probleem. Dat geldt voor drugs, dat geldt voor wijn, dat geldt voor chocolade. Je moet er steeds meer van eten om nog hetzelfde te voelen. Wel, dat geldt ook eigenlijk voor die sociale beloningen die je krijgt online, waardoor we steeds langer er moeten op zitten en eigenlijk ons dopamine-niveau langzaam steeds meer leeg laat. Maar het tweede hormoon, serotonine, en het derde zeker is oxytocine. Oxytocine is eigenlijk het liefdeshormoon. Het is het gelukshormoon die we voelen wanneer we connectie en verbinding hebben met elkaar. Ja. Maar het tweede, serotonine, is eigenlijk veel meer het hormoon die vrijkomt wanneer je een gevoel hebt van... Het is meer een soort het algemeen welbehagen hormoon. En dat komt vrij wanneer je goed in je vel voelt, wanneer je vooruitgang maakt, wanneer je erkenning krijgt, wanneer je progressie maakt, wanneer je nieuwe dingen leert enzovoort. En het probleem van vandaag is dat we zitten aan een soort dopaminesluis die we te allen tijden kunnen raadplegen, waardoor we constant die instant gratification voelen. Terwijl dat alle psychologie van geluk vertelt je van dat de echte geluksniveau, veel meer ook het opbouwen van een lange termijn voorraad van dat gelukshormoon serotonine, die komt er eigenlijk onze aandacht af te wenden van het instant gratification en onze aandacht te focussen op de dingen waar dat je moet in investeren, waar dat je moet langzaam onder de knie krijgen, waar dat je het genot begint te voelen van langzaam steeds beter te worden in iets en daar ook erkenning voor krijgen. En dus heel mijn pleidooi is dan ook van stop met dan die dopamine brandslang te zitten en gebruik de tijd die vrijkomt om nieuwe dingen te leren en nieuwe dingen te ontdekken, want daar word je oprecht gelukkiger van.
Ja, en dan is het nadeel dat heel vaak nieuwe dingen leren en ontdekken heel vaak op die computer ook weer gaan, hè?
Ja, maar dat is prima. Dat vind ik prima. Als het maar om gaat, het genot van iets te kunnen creëren, dat is een van de meest bijna spirituele vormen van genot. Letterlijk, dat je ineens iets vanuit een combinatie van tools en jouw geduld en je vakmanschap en je creativiteit, ineens er iets ontstaat wat dan ook nog eens iets doet met mensen. Wat ze leuk vinden of wat ze gebruiken als het een product is. Of waar ze heel blij van worden als het bijvoorbeeld een training is die wij geven. Er is geen grotere vormen van genot dan dat voor elkaar krijgen.
Ja, heel mooi. Ik had een keer een vriendin die heeft een trainingsbureau. Die had mij een keer uitgenodigd voor een eindejaars of een beginjaars. Ik weet niet meer precies. Een evenementje. Dan gingen we een naaktmodel gingen we tekenen. Ik zat daar ook in het midden. Maar je mocht natuurlijk je telefoon ook niet gebruiken. Nee. Want dat is natuurlijk not done. Dat doe je niet. Dat moment was voor mij ook zo'n moment dat die telefoon even echt weg was. Ja. Dat ik helemaal met die tekening bezig was. En ik kan heel slecht tekenen, dat weet ik. En dat werd ook niet veel beter. Alleen dat leren wat ik dat op dat moment toch deed en ergens mee bezig zijn en helemaal erin duiken. Ja, ik vond het heerlijk. En ik probeerde af en toe nog eens aan terug te denken en dat moment een soort opnieuw te creëren met dingen die ik doe. Met dat apparaat gewoon weg en heel gefocust met iets bezig zijn. En dat voelt heerlijk, iedere keer als ik het doe.
Totaal, totaal. Je geraakt gewoon constant in een staat van eeuwige afleiding. Je zit nooit meer in een soort staat van diep concentratie en genot. Die je bijvoorbeeld de mensen wel vinden in een game, in het spelen van een game. Dan verliezen ze elke dimensie van tijd en ruimte. Maar een game is ook niks anders dan een goed ontworpen leerervaring. Want een game nodig je eigenlijk telkens uit om te oefenen, te verbeteren, om nieuwe oplossingen te vinden. En eigenlijk moeten we diezelfde mindset die we in een game, die bijna in een game uitgelokt wordt, moeten we ook doen als we in ons eigen leven, in ons eigen werk. Ik moet altijd, jij bent een Rotterdammer, ik ben Amsterdammer. En disclaimer, Rotterdam is een even mooie stad als Amsterdam. Maar ik in Amsterdam, wat mij altijd minstens even mooi. Wat mij altijd opvalt is, ik heb zo'n medelijden met die mensen die gewoon naar Amsterdam komen en dan eigenlijk heel Amsterdam ervaren door de lens van een smartphone. En dan niet alleen door de lens van een smartphone, maar door de lens van de omgekeerde smartphone, namelijk met selfies met hun erop. En ik denk van, oh, wat een gemis dat je deze mooie stad eigenlijk alleen maar aan het ervaren bent als een soort theaterstukje die je aan het spelen bent doorheen je smartphone voor volgers die ook geen fuck geven over het feit dat jij hier in Amsterdam bent. En ik woon hier en het genot van 's avonds door deze stad te lopen zonder smartphone en gewoon het genieten van de schoonheid van het licht die huizen creëren die op het water staan en dat gewoon even overheen laten gaan. Dat is gewoon priceless, dat is onbetaalbaar. Maar die zie je niet of die voel je niet als je telkens denkt van, hé, wacht eens, oeh, dat is wel een mooie foto. Wacht, eens kijken hoe ik er mijn best voor kan staan. Ja, dan leef je eigenlijk constant niet meer in een realiteit, maar in een soort virtuele realiteit. Alles wat je meemaakt is maar een theaterstukje voor een groep mensen waar je dan hoop een like van te krijgen die ook geen fuck om je geven.
Ja, en een theaterstukje in real time, hè? Want je maakt de foto en die moet zo snel mogelijk online. En daar wil je ook zoveel mogelijk likes op hebben. En daar ga je natuurlijk ook regelmatig naar kijken of je dat doel bereikt hebt.
Ja.
En dat doet dan weer wat met die dopamine in je hoofd.
Ja, absoluut. Het is echt super treurig eigenlijk.
Ja, en het is gek, want ik heb met een camera heb ik juist ook heel erg naar de wereld leren kijken. Want ik fotografeer graag. En door die camera leer ik ook, zie ik dingen soms die anderen misschien niet zien, omdat ik dat vast wil leggen. Dus wat ik wel doe, ik wandel heel graag. Dat zijn voor mij trouwens ook momenten dat ik weinig met mijn, of soms zelf helemaal niet met mijn smartphone bezig ben. Dan heb ik toch die camera nog. Die camera die is niet verbonden aan het internet. En die leert mij toch door een bepaalde lens naar de wereld te kijken. En die foto's gaan ook niet meteen online. Die ga ik later nog een keertje iets bewerken, wat mooier maken. Daar ben ik heel blij mee dat ik dat dan op die manier ook zelf.
Maar het is wel vanuit gedragsperspectief is het eigenlijk heel intrigerend. Dus eerst en vooral, de camera staat niet op jezelf, maar op de buitenwereld. En het ontwerpt voor jou eigenlijk nieuwsgierig focusgedrag. Want letterlijk dat toestel dwingt je om op zoek te gaan naar schoonheid in de wereld rond je. En dat is alleen al een soort, in feite is dit al eigenlijk een soort serotonine-achtige daad, een serotonine-producerende daad. Het feit dat jij doorheen die lens op zoek gaat naar verborgen schoonheid die eigenlijk overal te vinden is, daar wordt de mens vanzelf al gelukkig van.
Mooi Tom. Ja, we kunnen nog uren verder praten. En ik denk, ik heb in ieder geval meer inzicht gekregen in hoe dingen werken. En door ons gesprek, de tweede helft eigenlijk van, hoe lossen we dat nou een beetje op? Mm-hmm. Er zijn dus wel dingen, manieren om het op te lossen.
Ja.
Ik wilde mij afsluiten met nog één vraag.
Ja.
En de payoff van hartverzachters, dat is online verzachting hard nodig.
Mm-hmm.
En dan is mijn vraag aan jou, van als er nou één ding mag verzachten online, volgens jou, wat zou jij dan kiezen?
Mag ik er drie geven?
Helemaal. Ja.
Kijk, mijn uitgangspunt is je mag niet van het. Kijk, wat ik eerder zei is, we strijden een ongelijke strijd tegen een leger van technologiebedrijven, investeerders die psychologen, data engineers en algoritmes inzetten om de strijd aan te gaan met onze aandacht. Dus die kunnen we zelf niet winnen. Dus er zijn drie dingen, denk ik, die we kunnen doen om meer liefde en zachtheid in het online debat te krijgen. Eén is het algoritme veranderen. Namelijk dat mensen eigenlijk veel meer gevoed worden met content die bijvoorbeeld pro-sociaal gedrag verheerlijken.
Dat is zeker al één. Ik zou zeggen, in aansluiting daarvan, mensen moeten ook veel meer door het algoritme gevoed worden met elegant geformuleerde argumenten van een tegenpartij, van iemand die niet tot jouw tribe behoort. Dus ik vind het best ook wel eens interessant om bijvoorbeeld, ik zeg maar iets in het boerenprotest, om elegant geformuleerde argumenten te horen van iemand die een ander perspectief dan ik inneemt. Om op die manier eigenlijk ook letterlijk door het algoritme geconfronteerd worden met ja, gedachten die mij toch wel een nieuw perspectief op, die mij bijna dwingen om ook eens mijn eigen overtuigingen te bevragen en ook een nieuw perspectief te doen. En het probleem natuurlijk is dat die algoritmes vandaag je alleen maar voeden met die dingen die in je bubbel zitten, of met die dingen die zo tegenovergesteld zijn dat ze je kwaad maken omdat ze diametraal staan tegenover alles wat je in gelooft. En ik denk een laatste. Ik ben een groot voorstander voor meer skin in the game. Skin in the game betekent dat je meer accountable bent voor je daden. De grootste weeffout van het internet is anonimiteit. En ik vind dat je als mensen meer accountable zouden zijn voor wat ze zeggen online. Dus bijvoorbeeld dat als ik een sollicitant spreek en die sollicitant blijkt eigenlijk gewoon dat met één druk op de knop krijg ik meteen een heel overzicht van al die persoons een bagger bijdragen op het internet. En ik ga die persoon niet aannemen en zeggen van je bent gewoon een vieze troll. Ja, dan denkt zo'n persoon wel twee keer na in de toekomst om zijn reputatie op het spel te gaan zetten. Maar nu is het gewoon je reputatie staat niet op het spel, want je kan gewoon heerlijk anoniem gaan trollen. En dat is gewoon een van de grootste weeffouten op het internet. Dus ze hebben bijna allemaal met wat meer systeeminterventies te maken die ervoor zorgen dat het algoritme jou accountable maakt omdat je niet meer anoniem bent en jou vooral ook meer dingen voedt pro-sociaal gedrag en het verheerlijken van pro-sociaal gedrag en het voedt met argumenten die niet tot jouw bubbel behoren. Ik denk dat dat al een enorme effect op verzachting van het internet zou teweegbrengen.
Sommige dingen heb je niet in de hand. Hè? Dat algoritme heb je bijvoorbeeld niet in de hand. En eigenlijk zeg je, je kunt zelf ook dingen doen. Hè? Je kunt zelf ook, ondanks dat je dat algoritme niet kunt veranderen, kun je wel op zoek gaan naar mensen die een tegengestelde mening hebben.
Ja.
Die dat goed verwoorden. En ga die mensen nou ook eens volgen. En ga gewoon eens goed luisteren naar wat ze zeggen. En ja, probeer je daar eens mee te verrijken. Ja.
Dat is wel een goeie. En ik heb echt meteen. Ik volg bijvoorbeeld een aantal mensen ook op LinkedIn, wat ik het eigenlijk inhoudelijk niet eens ben. Maar ze zijn nooit geradicaliseerd. Ze zitten nooit in de wedstrijd om de ander karakter dood te maken en uit te schelden voor dom. En sterker nog, van zodra ze dat doen, dan ben je mij meteen kwijt. En dus we moeten ook inderdaad. Het zou fantastisch zijn als we meer interesse. Er was ooit een tijd, en ik denk dat we die zelf maar eens moeten opnieuw leven inblazen. Er was ooit een conferentie in Engeland en die noemde Interesting 2.0. Dat was in de tijd dat alles 2.0 was. En ik dacht van, wat een briljant uitgangspunt. Zo'n ode aan interessantheid. Die hebben wij ooit gedaan, we hebben een aantal keer een event gedaan, What Makes You Horny? Misschien ben je er nog ooit geweest. En het was eigenlijk een soort ode aan dingen wat je zo geil vindt, dat je ze ook met anderen wil delen. Dus het ging natuurlijk niet over seksueel geil, maar gewoon echt van. We nodigden dan 5 mensen per sessie uit en die kreeg 20 minuten. Ze hadden maximum 10 slides en dat was 10 things that make me horny. En dat was fantastisch, want dan hadden zelfs een keer een Joodse investmentbanker die 10 geile concepten deelde uit de wereld van investment. Dat was briljant. En ik denk dat we veel meer vanuit die mindset ons bloot moeten stellen aan interessante mensen met interessante verhalen die eigenlijk er geen enkel belang bij hebben om hun verhaal of een punt te maken door anderen af te zeiken.
Een andere die ik nog bedacht is, je hebt het over die anonimiteit. En ik zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van, joh, weet je, ik wil het in ieder geval beter doen. Hè? Ik wil betere conversaties online. En ik wil mezelf weer houden dat ik lelijke dingen zeg. Mm-hmm. Dan zou je natuurlijk je eigen naam aan je account kunnen hangen. Hè? In plaats van Jack 329 nog iets, zou je ook gewoon, zoals ik, Stefan Lam kunnen heten op Twitter. Yeah. Waardoor je eigenlijk zelf al in een bepaalde positie brengt om het wel wat normaler
Ja, zeker.
Te doen. Of wat genuanceerder.
Ja, en koppel dan ook nog eens je thuisadres eraan en dan eens kijken of je nog steeds een grote backup zet.
Ja. Ja. Ja, nou daar zijn misschien grenzen aan. Ja, Tom, heel mooi einde.
Ja, dank je. Was leuk.
Ja, jij bedankt. Ontzettend bedankt dat je hierbij was.
Dat is heel graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.
Je luisterde naar de Hartverzachtcast, gemaakt door Stefan Lam van Hartverzachters. De jingle en de muziek zijn gemaakt door Marnix Walters. Op hartverzachters.nl lees je veel meer over online verzachting. Je vindt hier ook de tips uit deze aflevering. En als je dan toch onze website bezoekt, schrijf je dan ook in voor de Hartverzachters nieuwsbrief. Zo blijf je altijd op de hoogte van nieuwe blogs en kerstverse podcasts. Ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een review achter. Zo help je ons aan meer luisteraars. Bedankt voor het luisteren.